hier. Toch? God is hier. Amen. Als God hier is. Dan weet je het maar nooit. Wat er gebeurt. Als God hier is. Zijn geest is in ons midden. Ik weet één ding. Hij is mijn vriend. Is hij al jouw vriend? Als God je vriend is. Ga lekker achterover zitten. Is hij nog niet je vriend? Ga op het puntje van de stoel zitten. Te luisteren hoe je zijn vriend kunt worden. Hij wil graag je vriend zijn. Hij heeft je lief. Hij houdt van je. Zijn zoon gegeven voor jou. Mooi, hè? Kijk, Klaas, hij is er klaar voor. Ja. Ik dacht dat ik er klaar voor was, maar ik weet niet. Dus gewoon even luisteren, gewoon even stil zijn en zeggen. Even gewoon zeggen, oké, Heilige Geest, spreekt u maar. Gaat hij zo wel doen door de Bijbel heen, gaat hij zo doen door mijn dingen. Maar hij wil graag dat jij zijn stem verstaat. En hij wil graag jouw stem verstaan. En je mag heel zachtjes, een beetje zelf fluisteren, binnensmonds. Je mag dat luiden, maar hij verlangt naar jou. Terwijl je dadelijk gewoon heel even stil bent, verwacht dan dat als hij voorbij komt, dat hij niet voorbij gaat. Dat hij door je heen trekt, over je heen trekt. En wil doen wat jij nodig hebt. Dank u wel dat u aan het troosten bent. Als je dat nodig hebt omdat je eenzaam bent of verdrietig bent, open je hart. Gewoon simpel, dat tegen hem zeggen, ik heb u nodig. gewoon stiekem even lekker zachtjes te fluisteren met elkaar. Ik wil je aanmoedigen om zo even te fluisteren met God zelf. Fluister even met de Heilige Geest. Zeg even stiekem tegen mijn Heilige Geest. Ik heb nodig zijn arm om mij heen slaat. Tegen mijn vrouw geweest. Of... Ik heb u nodig. Fluister zachtjes jouw gebed. Ik heb een gebed van de Heilige Geest. Ik zeg, lieve mensen, ik vraag jullie met klem om te vragen zodat ik kan geven. Om te vragen voor je stad. Om te vragen voor je man, voor je vrouw, voor je kinderen. Om te vragen voor gezondheid. Om te vragen voor voorzieningen. Om te vragen voor vriendschap. Stil te zijn voor God, vind ik. Ik ben een beetje ADHD-rug en ik ben altijd heel druk. Maar die vrede van God is hier. Alles wat nodig is, zit in die shalom. Weet je, wij komen naar de kerk en dan willen we graag een preek die goed is. De muziek die helemaal perfect is. Dan gaan we naar huis met een goed gevoel. Maar God wil niet dat we met een goed gevoel naar huis gaan. Hij wil dat we met zijn geest naar huis gaan. Veranderd door zijn tegenwoordigheid. En als hij hier is en hij is hier, dan mag je straks anders naar huis. Je gaat sowieso anders naar huis. Je kontzak is licht. De collecte gegeven. Je bent gevuld met koffie. Niet naar huis zonder een ontmoeting met God op een ander niveau. Amen. Geen idee waarom. Maar Klaas zei, je bent er klaar voor. En ik heb de hele dag al het idee dat ik er niet klaar voor ben. Omdat als je het van mij verwacht, als je het van een preek verwacht, dan kan het me zo doen dat je mijn grote vriend, dat je jouw grote vriend mist. Wees nooit gefocust op de dominee, op de voorganger, op de pastor. Maar laat je leiden door hem zoals God je leidt. Een paar weken geleden had ik een mooi colbert aan. Bijna net zo mooi als die van Klaas. En nu heb ik zo'n gatenkaas ding aan. Maar net als dat dit uiterlijk vertoon is, ben ik uiterlijk vertoon. Ben jij uiterlijk vertoon. En dat mag stralen. Maar vooral van de glorie en de grootheid van God die in jou, die in mij is. Toen Petrus op een gegeven moment ergens aan het prediken was, toen viel de geest op hen. Dat was niet door Petrus, dat was door de geest. Kijk, je kan hier natuurlijk gaan zitten whatsappen. Je hebt gratis wifi hier. Serieus, je kan zelfs oordopjes in doen. En terwijl ik spreek, kan je luisteren naar een betere prediker. Dat kan. Ik zal je niet veroordelen. Maar we zijn hier als familie aan tafel bij de Vader. Ecstasy nemen om te proberen high te worden. Ik kan wat andere dingen nemen. Maar ik kan je beloven. Higher dan in de Heilige Geest kun je niet worden. En die kick is net zo, ik zou bijna zeggen, maar dat is heel oneerbiedig als ik het zeg, maar die is nog verslavender als drugs. Want als je eenmaal de vriendschap met God hebt geproefd, als je eenmaal de relatie met de Heilige Geest bent aangegaan, wil je niks meer dan dat alleen. Als je dat nog niet kent, mag je de rest misschien straks allemaal vergeten. Maar wil ik je aanmoedigen om komende week daarna op zoek te gaan. Want wij hebben een jaarthema, Break Free. Maar je kunt vrijbreken van alles en nog wat. Ik zal eens een verhaaltje vertellen. Was een varken. Zo'n roze. Maar die was niet meer roze, want die ligt de hele dag in de blubber. En hij was poetjeswart. Opgedroogd. Vies. En de boerin die dacht, ik wil het beest in huis hebben. Dus die ging met de hoge drukspuit, met de schrapborstel eroverheen. Ingewakst. En het beestje glom aan alle kanten. Mooi roze varkentje. En ze had hem binnen. En varkens zijn heel slim. Dus ze had hem allerlei kunstjes geleerd om zeg maar niet het huis te bevuilen. Maar op een keer had ze de deur op een kiertje gelaten. En het had net een paar dagen stevig geregend. En dat varkentje stopt even zijn neus tussen de deur door. En die ruikt die heerlijke regen. En met zijn neus even de deur open. En hij ziet een varkenshemel. Modderplassen. En hij rent naar buiten. En hij doet een bommetje. En hij zit binnen no time er weer uit als een varken. Weet je, soms zijn wij zo'n varken. Als je het zelf wil proberen uit je eigen kracht. Voor je het weet glij je uit. Doe je weer dingen die je eigenlijk niet meer wilde doen. Maar die gewoon passen bij de aard. Van het natuurlijke. En je kunt vrijbreken. Je kunt kunstjes leren. Je kunt met ons meedoen. We kunnen je alle handvatten die we dit jaar gaan aangeven. Om vrij te breken van verslaving. Om vrij te breken van oude patronen. Om vrij te breken van verkeerde vriendschap. We willen je echt helpen. Maar als je niet zorgt dat je eerst een ander hart krijgt. Dat je het hart van de Vader krijgt. Dan heeft het allemaal geen zin. Dan zal er een moment komen dat je weer iets ruikt en denkt, yes, wait. En je duikt erin. Hoe krijg je dan het andere hart? Eigenlijk heel simpel. Door je over te geven aan God. Door te zeggen, Heer, kom in mijn hart. Verander mij. Ik heb het zonder u gedaan, maar ik wil het nu met u doen. Op uw manier doen. Dat is bekeren. Toekeren naar God en afdraaien van de oude gewoontes. En dan door dat watergraf heen word je even geschrobd en geborsteld en gewakst. En kom je niet meer als een varken naar boven. Maar dan kom je boven als een nieuwe schepping. Als de Heer Jezus. Gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God. Zoals we bedoeld waren. En dan komt de geest van Jezus in je. En die neemt je mee. Weet je, zo simpel dit. Hè? Dit is basis van het evangelie. Weet je dat zoveel mensen in de kerk nog steeds dat oude hart hebben. Dat ze bang zijn. Bang zijn voor God. Bang zijn voor verandering. Wat raak ik kwijt? Maar God pakt niks af. God is je vriend. God neemt iets van je weg. Wat niet bij je past. Omdat jij het kwijt wil. En hij geeft je iets wat goed voor je is. Omdat hij goed is en hij je goede dingen geeft. Misschien heb je dit al 100 keer gehoord. Misschien hoor je het voor het eerst. Maar eigenlijk heb je het nodig om elke dag opnieuw bewust van te zijn. Om even stil te worden in de drukte van het leven. En te zeggen... Amen. Dankjewel, Dennis. I want to break free, hè? Dat is wat we dit jaar willen doen. Ik zei het al, een jaar om vrij te komen van allerlei beperkingen. Een jaar om te gaan verlangen naar groei. Een jaar om oude patronen te herkennen en om af te breken. Ik heb vorige week iets gedeeld over, weet je, op het politiebureau kom je allerlei mensen tegen. Maar het is niet zo dat je op het politiebureau alleen maar politieagenten tegenkomt. Je komt ook boeven tegen. Als het goed is, zitten ze in de boeien. Maar het is niet altijd waar. Je komt advocaten tegen, je komt facilitaire werkers tegen, je komt slachtoffers tegen die aangifte komen doen. Zo ook in de kerk. In de kerk kom je mensen tegen die het hart al hebben van wat ik net zei. Maar als het goed is, zijn hier ook prostituees. En als ze er nog niet zijn, dan hoop ik dat ze gauw gaan komen. En als het goed is, dan zijn hier dieven. En als ze er niet zijn, dan hoop ik dat ze snel gaan komen. Dat betekent dat je niet zomaar je iPhone moet laten liggen. Als je wegloopt naar de koffie, dat je denkt, het is allemaal goed hier. Als het goed is, zijn we allemaal lief tegen je. Maar ik hoop dat er ook mensen zijn die nog een taal doen. Die zeggen, wat is dat nou? Oh, dat is nog een varkentje. Gaan we even wassen. Dat is waarvoor we kerk zijn. En dat doe je niet 1 keer in de week. Daar heb je voor nodig dat je naar een connectgroep gaat. Dat je geconnect wordt. Dat je mensen om je heen gaat krijgen. Dat je vrienden om je heen gaat krijgen. Want geloven kan je niet alleen. Ja, mijn moeder zei altijd, tussen God en min zit wel goed, maar met grondpersoneel, dat bood dat niet zo. Mijn moeder was de kerk uitgestuurd, omdat ze niet 2 keer op een zondag naar de kerk wilde. Ja, dat klopt, soms doen wij dingen die niet handig zijn. Maar dat verandert niks aan het plan van God, dat hij wil doen in deze tijd door middel van de kerk. Zonder de kerk loop je niet in het plan van God. En de kerk, dat zijn niet jullie, maar de kerk zijn wij. Ik ben de kerk, jij bent de kerk. De kerk is niet het gebouw. De kerk zijn de levende stenen. Dus wat wij nodig hebben is flink ingemetseld te zijn in die liefde van Jezus. Ons in te laten metselen in die liefde van Jezus. Wat we nodig hebben is relaties bouwen, vriendschappen bouwen. Vorige week gezegd, we hebben 4 soorten vrienden. Je hebt een hartsvriend of een vertrouweling. En daar heb je er maar een paar van in je hele leven. Dus ja, dat is niet waar, ik heb er heel veel nou gezegend bij jou, maar ik geloof er geen barst van. Een hartsvriend die trekt met je op door dik en door dun. Die weet alles van je, je durft hem alles te vertellen en hij of zij durft jou alles te vertellen. En al doe je nog zo stom, hij zoekt je op in de gevangenis, hij zoekt je op in de drugskliniek, hij zoekt je op waar dan ook. Omdat hij of zij gaat in voor de lange termijn. Hij heeft zichzelf gecommitteerd aan jou. Of zij. Je hebt medestanders of geestverwanten. Dat zijn mensen die net als ons, zeg maar, je bent ergens voor. En zolang we samen voor hetzelfde zijn. Een mooi voorbeeld is de Walk for Freedom. We zijn met z'n allen voor freedom. Dus we lopen dan met mensen die helemaal niet hier vandaan komen, maar we lopen voor vrijheid van vrouwen. Als dat stukje waar we voorbij is, dan lopen we niet meer samen, want we hadden een gemeenschappelijk doel. En dat is er op dat moment niet meer. Is dat goed of is dat fout? Dat is niet goed of fout, dat is realiteit. Je hebt mensen in je leven waar je een tijd mee optrekt en waar je op een gegeven moment niet meer mee optrekt. Omdat daar waar jij voor was, misschien behaald is of er niet meer is. Zo heb je net zo, mensen die ergens tegen zijn. Waar jij ook tegen bent. Bijvoorbeeld bij mij op de middelbare school. Leraren. Wij waren samen tegen. Dus we deden alles gemeenschappelijk om de les zo interessant mogelijk te maken. Laat me daarop houden. Maar als de les afgelopen was, hadden we niks meer samen. Toen wij van school af waren, zagen we elkaar niet meer. En we hebben natuurlijk onze beste vrienden, onze Facebook-vrienden. Zo gauw als er geen stroom of verbinding is, zijn we elkaar kwijt. En we houden elkaar in de gaten, maar het is eigenlijk alleen maar tijdverdrijf. Onze vrienden, ik wil vandaag eigenlijk kijken naar echte vrienden. Echte vrienden. Even een paar tipjes. Spreuken 14, vers 20. Een arm mens wordt zelfs door zijn vriend gehaat. Wie rijk is, heeft veel vrienden. Een arm mens, dus het is goed om als je een bepaalde status hebt, om te zeggen, ik leef daar niet voor, ik breek vrij van armoede, ik wil meer, ik wil groeien, zodat ik kan delen van de goedheid. Niet om stinkend rijk te zijn, om een vrek te zijn, maar ik wil graag groeien, zodat ik de goedheid van God meer kan verdelen. Wie rijk is, heeft veel vrienden. Als je wint, heb je vrienden. Rij je dik, echte vrienden. Maar als het voorbij is, vriendschap is een droom. Een pakketje zand met een dun laagje. Jullie kennen hem allemaal. Snap je? Dit zijn onze ervaringen met vriendschappen die niet gezond waren. Die ergens iets misten. Daarom wil ik met jullie door vriendschap heen lopen. Om je te helpen, om te herkennen. Wat is nou de relatie? Zodat je niet teleurgesteld raakt. Zodat als je in een bepaalde fase afscheid neemt van mensen. Of ze gewoon tijdelijk niet meer ziet. Om niet daar heel erg verdrietig van te zijn. Niet heel erg gekwetst. Of door de duivel misschien wel overweldigd te worden. Om te zeggen, ja, tussen ons zit het wel goed. Maar met het grondpersoneel hoef ik niet zo nodig meer. Ik wil je helpen om te laten zien dat het heel normaal is. En ik wil je helpen dat er één vriend is die je nooit alleen laat. Dat er één vriend is. Ik zal je even. Annemiek is er lekker niet, dus ik kan lekker iets zeggen nu wat ik misschien anders niet zou doen. Weet je, ze begrijpen zo vaak niet. Ze is zo ongevoelig zo vaak. En dan zeg ik iets tegen haar en in plaats van dat ze doet wat ik verwacht, doet ze het tegenovergestelde. Maar als ik dan in het bos inloop en dan met God praat. En we hebben periodes gehad dat we failliet waren. Of dat in onze relatie heel zwaar ging. Of dat een van onze kinderen keuzes maakte waarvan we dachten, oh, help alsjeblieft. En dan spraken we met elkaar en dan kwamen we er met elkaar niet uit. En dan liep ik het bos in en dan sprak ik met de Heilige Geest. En eerst was het gewoon, Annemiek is het probleem en dit is het probleem. En mijn kinderen dit en dat. En ik roddelde van me af, zeg maar. Maar dat deed ik tegen mijn vriend. En dan, terwijl je dan iets verder loopt, dan gaat hij spreken tegen jou. En zonder dat je iets hoort, zonder dat je iets ziet, merk je opeens, denk je, ja, maar. En dan draai je die boosheid of die verdrietigheid, die draai je om en zeg je, ja, maar het zou voor haar ook best heel moeilijk zijn. En dan ontstaat er iets van liefde in. En voor je het weet ben je aan het voorbidden waar je net heel boos op was. En dat is omdat je vriend God is. En God is liefde. En als je met hem spreekt, dan ben je verbonden. Net als je een stekker in stopcontact steekt, dan ben je verbonden met de geest van God. En voor je het weet draait hij je boosheid om in liefde. Draait hij je verbitterdheid om in nog meer liefde. En kom je thuis en zeg je, schat, sorry dat ik zo lomp tegen je was. Of schat, sorry dat ik even... Sorry. En kijk ze je aan. Wat is met jou gebeurd? Ja, ik ben het bos in geweest. Nee. Ik ben even bij de Heer geweest. En als je het een paar keer hebt uitgelegd en je doet de volgende keer heel onredelijk, dan zeg je, hey, gaat bos eens in. Dat is echt waar. Dat werkt. Wie veel vrienden heeft, Spreuken 18 vers 24, raakt snel geruïneerd. Een echte vriend is meer waard dan een broer. Zullen we samen eens kijken naar 1 Samuel 18 vers 3? Jonathan en David. David, nog een jong ventje. David was in dienst geweest van de koning met zijn harpje, net als Dennis net speelde. En dat je misschien gezien hebt dat de boze geesten moesten verlaten. En David was zo bij Saul geweest. En Saul die had gemerkt dat er iets in zijn binnenste veranderde. En hij huurde dat jonge mannetje in. En hij mocht spelen en dan ging hij weer naar huis als het niet meer nodig was. En hij was gewoon een oproepkracht. Niet meer dan dat. En iets later dan is er die strijd tussen David en Goliath. Die kent iedereen, zelfs al ben je niet gelovig, dan heb je die verhalen vaak gehoord. David en Goliath. Goliath, die reus die tegen Israël was, die tegen God was, die scheldt en die schreeuwt en die buldert. En hij steekt kop en schouders boven iedereen uit, dus iedereen is ook bang voor hem. En David hoort dat en als klein mannetje, daarom zijn kleine jonge mannetjes en vrouwtjes. Kleine jonge mannetjes en vrouwtjes. Nou ja, klein, het is nog jong, maar het is wel steeds langer als ze, volgens mij. Maar die zijn zo belangrijk, want die horen iets. En dan zeg je, maar wacht even, mijn God is meer dan dat. Je kunt wel zo groot zijn, je kunt wel zo stoer zijn. Maar... En David zegt, ja, hou je kop dicht. En David loopt hem tegemoet en die slingert hem een steen voor zijn kop. En dan zegt hij, koek, koek. En pats, die reus die dondert om. En hij hakt zijn kop eraf met zijn eigen zwaard. David hakt het kop van de reus af met zijn eigen zwaard. En de koning staat te kijken en denkt, wow, wat is dat? En hij neemt hem mee naar zijn huis. En hij zegt, wie ben je eigenlijk? Van wie ben je de zoon? Het is toch een beetje raar als je al een kracht bent die regelmatig voor je gespeeld heeft. Dat de boze geesten er weer uitgaan. Maar goed, het is nou eenmaal zo. En David zegt, ik ben de zoon van Isaï. En terwijl hij het jonge mannetje, meeneemt naar huis. Zullen we lezen? En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven. Oh, dan begin ik iets te ver. Jonathan, 18 vers 1. Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken. En vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. Jonathan hoorde David spreken over dat hij een zoon van Isaï was. En misschien was het wel iets meer een sollicitatiegesprek. Misschien vertelde hij wel iets meer over wie hij was. Maar de manier waarop hij sprak, deed iets in het hart van Jonathan. En Jonathan was niet verliefd op hem, hij was geen homo, maar hij had een liefde, een pure broederliefde voor David, om wie hij was. En hij sloot vriendschap met hem. Jonathan, die David zo lief had, vers 3, als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Alle veldtochten die David in opdracht van Saul nam, bracht hij tot een goed einde. Daarom benoemde Saul hem tot legeraanvoerder met instemming van de soldaten en ook van zijn hovelingen. Deze David een bedreiging voor Jonathan. Jonathan was de zoon van Saul die zou koning worden. En deze David doet het beter dan de koning zelf. Maar Jonathan kijkt niet naar positie, kijkt niet naar wat hij een bedreiging voor mij, wat in die tijd heel reëel was, hè? Stel je voor dat er iemand op je werkvloer komt die het beter doet dan jou. Ja, die ga je niet jouw beste gereedschap geven. Hij is al goed, dadelijk wordt hij nog goeier. En voor je het weet, ben jij nummer 2. Maar Saul die komt binnen, die ziet iets en zegt, joh, ik zal je mijn beste gereedschap geven, ik zal je mijn kleed geven, ik zal je mijn... Hij was eigenlijk, je kan het heel ver doortrekken, maar eigenlijk was hij bereid om alles met hem te delen, zelfs de troon. En hij sloot een verbond met hem. Hij sloot een vriendschap met hem, staat hier. Maar eigenlijk staat hier niet vriendschap, hier staat verbond. Daan, kom eens. Weet je, vriendschap, ik wil even iets laten zien. Vriendschap is dit. En je kunt, als het een beetje moeilijk wordt, loop je bij elkaar weg. Maar verbond is dit. Iets verder. Zo. En op het moment dat ik het moeilijk heb en ik laat los, houdt hij vast. Het moment dat hij het moeilijk heeft, hou ik vast. Dat is een verbond. Een verbondenheid die verder gaat. Die zegt van, als het tegen zit, hou ik je vast. Je mag alles van mij hebben, hou je maar aan mij vast. Dankjewel. Dat is een verbond. En een verbond is, en door het hele Oude Testament staat dat heen ook, de voorbeelden van een verbond. En God heeft een verbond gesloten met jou en met mij. In een huwelijk heb je een drievoudig snoer wat niet spoedig breekt. Dat op het moment, God zegt, ik word een verbondspartner van jullie huwelijk. Op het moment dat jullie niet meer kunnen, hou ik jullie vast. Dat is de vriendschap waar God het over heeft. En deze Jonathan die zegt, zo'n vriendschap wil ik. Met jou, David. En hij was bereid om zijn wapenpositie, of zijn wapenrusting en zijn positie te geven. Hij was zelfs bereid ruzie met zijn vader te krijgen. Zijn vader noemde hem zelfs een hoerenjong, omdat hij dieper verbonden was met David dan met hem. Daarmee schold hij ook zijn vrouw uit, maar dat snap ik niet helemaal. Vriendschap op deze manier is dat je jezelf geeft en meer dan dat. Dat je bereid bent offers te betalen. Dat je bereid bent om, en dat is die vriendschap, die eerste vriendschap. En misschien heb je daar maar een paar van. Toch is het mooie van die vriendschap in verbondenheid. Dat wij ook als gemeente in een verbondenheid aan elkaar zijn verbonden. In eenheid. Wij zijn eigenlijk geen vrienden. En ook weer wel. We zijn broers en zussen. We zijn één lichaam. En toch zegt de Heer Jezus ook tegen ons, ik noem jullie mijn vrienden. Niet meer slaven, maar mijn vrienden. Dus het verbond, vriendschap, broederschap, zusterschap, in het lichaam van God, dat is eigenlijk synoniem aan elkaar. En God wil daarin zijn sterkte geven, maar hij wil daarin ook laten zien wie hij is. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest samen één. Wij als gemeente samen één. En samen zijn wij in een verbond in Christus. En zijn we onderweg naar een bruiloft. Waarin de Heer Jezus terugkomt. Als de bruidegom. Voor ons als zijn stralende bruid. Daarom wil God graag dat het goed met jou gaat. Daarom wil hij dat je vrijbreekt uit ongezonde relaties. Daarom wil hij dat je vrijbreekt uit ongezonde levenspatronen. Zodat je mag gaan stralen. Dat je lijkt op zoals hij je bedoeld heeft. Zoals een vader en een moeder willen dat de bruid of de bruidegom voor hun kind. Dat hij straalt. Welke ouder die is blij als je hoort van, goh, de partner van mijn kind zit in de psychiatrie. Is verslaafd. Is gehandicapt aan alle kanten. Dan denk je, oeh, kun je niet van deze persoon houden? Dat zeg ik niet, maar je wilt voor je kind het beste. Zo wil God voor jou het beste. Maar God wil voor Jezus het beste. En aangezien jij zijn oogappeltje bent, wil hij het beste voor jou. Wij snappen het vaak nog niet. De Heer Jezus zegt, ik moet van jullie weggaan. Ik moet sterven. Want er staat allemaal, de Bijbel is een boek wat alles eigenlijk, hoe zeg je dat? Voorzegd is wat er moest gebeuren. Hoe Jezus ons ging redden. Net zoals hoe het er staat. Dat wij onderweg zijn als gemeente om stralend en rein te worden. Voor de bruiloft die dadelijk gaat komen. Net zoals dat de Heer Jezus zegt. Zie, ik kom spoedig. Dat wij ons klaarmaken. Break free. Come on, break free. Want die doorbraak gaat komen. Die hemel gaat straks open. We hebben net gezongen. Weet je, dat liedje van maar na die derde dag dat Jezus opstond uit het graf. Jezus is opgestaan uit het graf, zit nu aan de rechterhand van de Vader. Maar hij gaat zo terugkomen voor jou en voor mij en voor ons. En tot die tijd kunnen wij ons wassen, kunnen we stralen, kunnen we dingen gaan doen. En soms snappen wij er niet zoveel van. Zullen we eens kijken bij Matthäus 16? Matthäus 16 vers 22. Petrus die snapte er ook niet zoveel van. Petrus nam Jezus terzijde. Weet je, een vriend laat je niet de kak staan. Een vriend gaat niet midden in de groep zeggen, dat doe je fout. Een vriend neem je even apart. En zegt, hey, luister, je zegt dat wel, maar het klopt niet helemaal. Zodat hij je niet openlijk in de groep wat ik bedoel. Zo, Jezus ook, die zei, ik moet sterven. En Petrus neemt hem apart en er begon hem fel terecht te wijzen. Zeg, dat gebeurt nooit, God. Oh nee, God verhoede het. Dat zal u zeker niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden, ga achter mij, Satan. Je zou me nog van de goede weg aftrekken. Jezus moest. Soms gebeuren er dingen in ons leven waar we geen bal van snappen. Soms doen we keuzes en waar we helemaal niks. Maar zullen we vasthouden aan het verbond. Zullen we ons vast laten houden ook als wij loslaten. Hij liet los. Hij zegt, Jezus, ik snap helemaal niks van. En met de staart tussen zijn benen kroopt hij eigenlijk terug. Iets verder zegt de Heer Jezus, jullie zullen allemaal weggaan. En dan zegt diezelfde Petrus, over my dead body. Gaat niet gebeuren. Jullie zullen mij allemaal verlaten. Nooit, zegt Petrus. Wij zijn vrienden. Ik geef mijn leven voor u. Weet je, wij hoeven voor elkaar in een vriendschap je leven niet te geven. Jezus heeft zijn leven voor ons gegeven. Wij mogen in verbondenheid met hem blijven. In een vriendschap zeggen we, ik hou vast. Terwijl je soms misschien ook los moet laten, letterlijk. Zodat je weer terug kunt laten komen als iemand terugkomt. Omdat je lief hebt. Ik kom in de verleiding om iets te zeggen over de verloren zoon, maar je snapt wat ik bedoel. Hoop ik. Spreuken 17, vers 17. Een vriend is je altijd toegedaan. Je broer is geboren om je te helpen in tijden van nood. Jezus is ons altijd toegedaan. Hij is met ons bewogen. Een goede vriend is altijd bewogen met je. Wij hebben vrienden gehad, die waren helemaal niet bewogen met ons. Die waren bij ons omdat het ons goed ging. Die waren jaloers op ons op een bepaalde manier. Totdat we failliet gingen, totdat er dingen gebeurden en toen waren ze weg. Totdat ze dachten dat het levenspad anders ging. Dat soort banden heb je misschien ook, dat soort vrienden heb je misschien ook. Laat je niet afleiden daardoor. En kijk ook, onderzoek de mensen die je nu in je omgeving hebt, die je nu vrienden noemt, zijn die bewogen met je? Ja, hoe weet je dat nou? Nou, als jij iets nieuws doet, als jij iets doet, staan ze voor je? Als jij de staatsloterij hebt gewonnen, kunnen ze genieten voor jou? Of zeggen ze meteen, hey, samen delen, hè? Zijn ze into you? Of... dat is heel lang geleden, helemaal aan het begin van de gemeente. Die mensen zijn al lang weg, die zijn gestorven, die komen al bijna weer. Jullie kennen ze vast niet. Maar die waren in de gemeente. En als er dan een gastspreker kwam die dan iets bekender was of zo. Dan zaten ze in één keer op de eerste rij. Ik denk, hier zit mijn plaats. Geeft niet, ga ik wel ergens anders zitten. En dan deed hij een oproep en dan stonden ze als eerste vooraan. Ik denk van, wow, dat heb je hier dan, dat doe je normaal nooit. En dan werd er voor ze gebeden en dan vielen ze om. En na die tijd stonden ze nog uren vragen te stellen en zich te bekeren en alles. En de volgende keer als diezelfde gastspreker kwam, deden ze precies hetzelfde weer. En zo bleef ze ook. Maar die waren niet in to de gemeente. Die wilden de gemeente zien als een springplank om zelf verder te komen. Als mensen jou nodig hebben om verder te komen voor hun carrière, dat is geen vriendschap. En als Jezus zegt, maar jullie zullen me verlaten en ik weet het en het is goed. Maar ik hou jullie vast. Het moet gebeuren. Ja, een gemeente lijkt op Jezus. Wij houden elkaar vast, ook al maken we keuzes die je niet snapt. En als je zegt, ja, dat snap ik niet zo goed. Nou, Handelingen 4, vers 32. De groep mensen. Dit was even nadat de Heer Jezus was gestorven en hij was opgestaan. En hij zei tegen de discipelen, toen ze elkaar weer gezien hadden, ga naar de bovenkamer, bid met elkaar, zorg dat je bij elkaar blijft. Lees je Bijbel, bid elke dag. Volgens mij was het meer lees je Bijbel, bid de hele dag. Maar goed, dat weet ik niet. Maar ze waren in ieder geval eenparig bij elkaar. En ze baden daar en toen kwam de Heilige Geest. En toen ontstond daar een groep mensen die het geloof had aanvaard. En ze leefden, vers 32, ze leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstigde allen, God begunstigt mij, zeg maar even mij. God begunstigt mij dit is een nieuwe Bijbelvertaling. Ik snap het niet, want dit is volgens mij al oud. Maar God wil mij over laten stromen van zijn goedheid. Dat is wat hij nu ook wil. Als wij met z'n allen komen met dat hart, dat we bij elkaar komen om God te ontmoeten. Als wij bij elkaar komen als gemeente om ons te verbinden met elkaar, om vast te houden en ook om de anderen vast te houden. Ik kan niet achter jouw voordeur kijken. Ik kan niet zien in het verborgene van jouw huis. Als jij me niet uitnodigt. Om in mijn huis te komen, om in jouw huis te komen. Ik kan niet zien hoe vies jouw huis is, hoe leeg je koelkast is. Ik kwam ooit in een noodsituatie bij iemand thuis en toen ik thuis kwam, toen dacht ik: geen wonder dat je geen doorbraak krijgt in je leven. Het was één zee met bierblikjes en andere aanverwante artikelen, laat ik het maar zo noemen. Pas toen wij met elkaar in verbondenheid zeiden, hier gaan we iets aan doen, toen kon er een doorbraak in dat leven. Als wij vrienden van Jezus zijn, en de Heer Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat ik zeg. Met andere woorden, als wij ons houden aan zijn woord. Als wij in zijn verbond blijven wandelen. Je kan wel zeggen, en dat is een beetje een trend die aan het worden, ja, de kerk is niet meer echt nodig, net als mijn moeder dat al zei. Weet je, jij kunt dat vinden. Maar God zegt in zijn woord dat hij door middel van de kerk, in het laatste van de tijd, in deze tijd, dat hij werkt door middel van de kerk. En als wij, net als bij Handelingen, als wij met elkaar verbonden blijven, dan zegent God ons. Psalm 133, precies hetzelfde. Als we in eenheid bij elkaar zijn, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Leven in overvloed. Als je nog niet in de kerk zit, stop daarmee. Hoe kan je daarmee stoppen? Door naar een kerk te gaan. Nou, je bent hier. En misschien hoor je het via het internet. Zorg ervoor dat je de volgende keer hier bent. Of in een andere kerk. Waar ze Jezus belijden. Als degene die voor onze zonde gestorven is. Is opgestaan voor ons. En die straks terugkomt om ons op te halen. Als stralende bruid. En weet je. Ja, even heel plat gezegd. Zorg dat je geen stoelverwarmer wordt. Maar zorg dat je hartverwarmend bent. Door lief te hebben zoals Jezus lief had. Door gewoon te zeggen, weet je, het gaat niet om mij. In een vriendschap gaat het niet om mij. Jonathan ging niet om hem. Hij had een prachtig kleed. Hij had de mooiste kleding van de hele wereld. Hij had het beste wapen van de hele wereld. En hij gaf het meteen weg. Waarom? Omdat die vriendschap zoveel meer was voor hem betekende. En hij zegt, kom op, we sluiten een verbond. Afgelopen week is een vriend van me overleden. Ik weet niet in welke rijtje van de vier vrienden dat hij was. Maar ik had hem alleen al een paar jaar niet meer gezien. Maar hij was badmeester in Lochem. Hij heeft een ongeluk gehad op zijn werk. En is overleden. Weet je, dan ga je denken. En denk, oh, had ik hem nog maar opgezocht? Was ik nog maar een keer? Weet je, Klaas was, vorige week hebben Klaas begraven. En dan hoor je verhalen van Klaas en denk je, dat was onze vriend, hij was hier in ons midden. Maar kerels, wat wist ik weinig. Wat hadden we nog veel meer kunnen doen? Ik probeer je geen schuldgevoel aan te praten, maar ik probeer te zeggen, weet je, er zijn mensen in jouw omgeving, dat als ze sterven, dat je denkt, had ik maar. Ik ben geen fan om te zeggen van, als je Jezus niet kent, ga naar de hel. Maar ik weet wel dat de Heer Jezus zegt dat er maar één weg is tot de Vader. En dat dat door hem is. Dat is niet mijn... Heb ik niet verzonnen. Dat zegt de Bijbel al een paar duizend jaar. Net als dat de Bijbel over relaties van alles zegt. Over vriendschappen van alles zegt. Over hoe je moet leven van alles zegt. En wij kunnen in onze moderne wereld iets van vinden. We proberen God anders te maken. Of... We houden ons gewoon vast aan het woord wat al duizend jaren zo is. Duizenden jaren zo is. Aan de God die al duizenden jaren, 6000 jaar. Geen miljoenen jaren. 6000 jaar geleden. En we houden ons gewoon vast aan wat de Bijbel ons leert. En we blijven verbonden met elkaar. We gaan samen bidden. En als iemand in je connect, als je ziet dat hij het moeilijk heeft, als iemand loslaat, dan houden wij vast omdat we verbonden zijn. En soms kun je niet anders vasthouden als alleen in gebed. Sommige mensen kun je niet vasthouden omdat ze zich afzetten, maar je kunt ze vasthouden in gebed. En als mensen echt hartgrondig God afzweren, laat ze los, ook in gebed. Laat ze los, zodat ze kunnen voelen hoe eenzaam is. Zodat ze terug kunnen komen als ons hart dan maar open is om weer op te vangen. Vanuit liefde. Ik wilde eigenlijk nog een paar dingen doen, maar ik zal ze gewoon noemen. Er waren 4 vrienden. En die hadden een zieke vriend. En ze waren bereid om het dak op te gaan. Een gat in het dak te breken. Om hun vriend voor de voeten van de Heer Jezus te krijgen. Zullen wij vrienden zijn? Die weten dat als onze vriend, onze vriendin, onze buurvrouw, onze buurman Jezus niet kent, dat hij verloren gaat. Zodat we hem mee gaan nemen en het dak openbreken. Dat we bidden en hem laten zakken voor de voeten van Jezus. Zodat Jezus dat kan zeggen tegen hem of haar, wat hij ook zei tegen deze vriend. En zei, je zonden zijn je vergeven. Hé, die vriend was ziek. Maar Jezus zei, je zonden zijn je vergeven. Weet je, dat is het belangrijkste. Dat je verzoend bent met Jezus. En de mensen vielen erover. Zeiden, hoe kun je dat nou zeggen? En toen zei Jezus, nou, als teken dat ik dat mag, sta op, wees gezond. En hij stond op en hij was gezond. Petrus en de discipelen waren hierbij en ze gingen door. En ze bleven doen wat ze moesten doen. En de schaduw van Petrus, dus de schaduw van Petrus, als hij voorbij liep en de schaduw viel op mensen waar hij voorbij liep, die waren genezen. De boze geesten gingen daaruit. Dat is wat God wil door ons heen als gemeente. Dat waar wij komen, dat de kracht van God is, zodat mensen om ons heen God gaan zien. Als eerste dat wij ze helpen om te verzoenen met hem. Door liefde. Door liefde te hebben. God lief boven alles en je naast als jezelf. Het gaat niet om jou. Jij bent bereid om je jasje af te geven. Om je zwaar te geven. Om je positie af te leggen. Omdat je van die persoon houdt. En als je die persoon dan mee mag brengen voor de voeten van de Heer Jezus. Dat je samen met hem mag bidden of met haar mag bidden. En mag zeggen, je zonden zijn je vergeven. Met andere woorden, je bent verbonden voor eeuwig. Je bent verbonden voor eeuwig. En dat we dan mogen zeggen, boe. Tegen de boze geesten die hem plagen. Of haar plagen. Of tegen de ziektes die ons plagen. En ik denk dat als wij leren om ons te verbinden, zoals die eerste gemeente dat deed, dat de grootheid van God sterker gaat worden. Dat de glorie van God sterker gaat worden. Waarom? Omdat God dat beloofde. Waar wij samen in eenheid zijn. Waar wij vrienden zijn voor, of in een verbondenheid in Christus. Zal Hij ons zegenen. Als je zegt, dat heb ik nodig. Dan hoop ik dat je een keus voor Jezus maakt zoals ik ga bidden. Dan hoop ik dat je via de website je op gaat geven. Zeg, ik wil in zo'n connectgroep. Of ik wil nog even in zo'n Welcome to Church. Ik wil me verbinden met het lichaam van Jezus. Als je zegt, ik zit hier al tijden, maar ik ben nog geen lid. Maak je lid. Waarom? Dan weten wij dat we voor je mogen zorgen. Dat we voor je mogen bidden. Het is een instelling van God. Het is wel heel stoer dat ik volgende week kan zeggen, ja, we zijn weer gegroeid. Nee, lieve schat. Maar dat in de hemel dat verbond zichtbaar mag worden. En dat God weet, yes. Zullen we bidden samen? Zo gaan staan. En wie weet, verwacht dat de schaduw van God op je valt. De Heilige Geest is hier, weet je nog? Verwacht dat genezing stroomt. Verwacht dat voorzienigheid stroomt. Maar we beginnen bij het begin. Heer Jezus, hier zijn we samen. En we hebben gehoord dat u van ons houdt. Vader God, dat u zoveel van ons houdt, dat u niet alleen uw kleed, niet alleen uw wapen, maar dat u uw eerstgeboren zoon gegeven heeft voor een ieder van ons. uit liefde. En als wij daar ja tegen zeggen, dat wij gered zijn voor eeuwig. Als jij dat nog niet kent, ga ik zo dadelijk tot 3 tellen en dan mag je je hand kort opsteken. Als een beantwoording aan de vraag van God of je gered wil worden. En dan ga ik voor je bidden. 1, 2, 3. Come on, steek hem op. Halleluja. Dank u, Jezus. Ja, goed zo. Je mag hem wel weer naar beneden doen. Heer, ik dank u, Heer. Ik zag 5 handen. Heer, 5 handen. Die zeiden, Heer, ik heb het nodig. En misschien zijn er nog wel meer, Heer. Heer, ik bid u. Dat we samen als kerk verbonden mogen zijn. En dat deze mensen, dat we die in onze harten mogen sluiten. Zoals u ze in de harten sluit. En Heer, ik dank u voor uw verbondenheid. En ik dank u dat ik mag zeggen, in Jezus' naam zijn je zonden vergeven. Ga heen en zondig niet weer. En ik dank u dat ik in de naam van Jezus mag zeggen, je bent deel van het nieuwe verbond. Ga heen, bekeer je, leer God beter kennen. Laat je dopen. En je zult de Heilige Geest ontvangen. Heer, ik wil ook zo bidden voor ons samen, Heer, dat we die kerk mogen zijn zoals u haar bedoeld heeft. Dat we dagelijks, Heer, zoals de eerste discipelen dat ook deden, dat we dagelijks uw woord bestuderen. Dat we dagelijks samenkomen om te bidden. En als we samenkomen, dat we ook zullen bidden. Dat we juist samenkomen om te bidden. Zodat we vrienden mogen zijn van u. Omdat we doen wat u zegt. Zodat we vrienden mogen zijn in deze wereld. Heer, ik bid u voor leef. Heer, ik bid u voor de kerk. Heer, ik bid u voor de kerk van Nederland. Dat we mogen zijn zoals u ons bedoeld heeft. In Jezus' naam. Amen.